Meent u? Hoe heeft dat zo kunnen gebeuren? Om nou zo uit elkaar te gaan. Zijn ze jarenlang samen opgetrokken. Eén in het geloof. En dat is niet veranderd. Over een bedzaak, ja, je zou kunnen zeggen eigenlijk iets onbenulligs, staan ze tegenover elkaar. Barnabas en Paulus. Dus nagaan. Barnabas. Met een naam die hij terecht tot op dit moment heeft gedragen. Want Barnabas betekent zo ter vertroosting. En voor Paulus is hij een grote troost geweest. Hij was de eerste in Jeruzalem die geloofde dat het leven van Paulus anders geworden is. Dat hij werkelijk in Christus is gaan geloven. En heeft hem als broeder erkend. En aan de hand van Barnabas kwam Paulus bij de andere apostelen. En Paulus, die weet de onvoorstelbare grootte en rijkdom van Gods genade. Want hij heeft dat zelf ondervonden. God heeft mij genade gegeven. Mij, die de gemeente van Christus vervolgd heeft. En later schrijft hij, Corinthiërs, mensen kunnen met verschillende materialen bouwen op het fundament Jezus Christus. Het gaat om hem. In de kerk gaat het om hem. Maar zoals er gepreekt wordt, zoals er in het gemeenteleven wordt ingericht, ja, je zou kunnen onderscheid maken tussen goud en zilver. Materiaal waarmee je kunt bouwen, steen of hooi. Niet alle materialen zijn goed. Maar het gaat er niet om het fundament. Want dat behoudt ons. Barnabas en Paulus, ze weten het wel. En dan gaan ze uit elkaar. Want de een zegt, laten we Johannes Marcus weer meenemen. En de ander zegt, nee hoor, er komt niks van in. Moet je daarom verbitterd raken? Moet je daarom verschillende wegen gaan? Zo kan dat gaan. Tussen twee geoefende christenen. Twee kinderen van God. Twee mensen. Die heel dicht bij de Heer leven. Die in de Heer met elkaar verbonden zijn. Die geleid zijn door de Heilige Geest en zo gepreekt hebben. Het is goed op deze zondag waarin we gedenken. Dat er dagen waren tussen de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En de komst van de Heilige Geest, dat die komst van de Heilige Geest ook nodig is. Toen was, maar nog is. Steeds weer opnieuw. Want handelingen zien we in dat gedeelte. Wat het is om zonder de leiding van de Heilige Geest aan de slag te gaan. Om het zelf te doen. Ze hebben elkaar gezegd hoe zij erover dachten. En ze hebben niet de handen gevouwen. En gevraagd, kom Heilige Geest. En geef ons wijsheid. Twee mensen door God gezonden om in deze wereld het evangelie te prediken. En die dezelfde boodschap brengen. Zo kan het gaan, een verbittering. En ze gaan uit elkaar. En op dat moment kijken ze elkaar niet meer aan. De een gaat dieper op en de ander de andere. Gemeente, de kloof kan nog veel dieper zijn. Tussen christenen. Want we hebben het vandaag de dag niet over kleinigheden, onbenulligheden. We weten dat broeders en zusters in het geloof uiteengegaan zijn omwille van de kerk. Wat de kerk betekent. We voeren het geding over de kerk, wat ze is, wat haar wezen is. Waar gaat het nou om? Als we het hebben over de kerk? Zeker. Daarover gaat het nou net niet alleen in onze dagen. We kunnen elkaar zo bang maken voor de toekomst, wilde verhalen vertellen. Als je dit, dan gebeurt er dat. Er zijn zaken verdraaid. Dingen gezegd die helemaal niet waar zijn. Maar laat dat eens even terzijde schuiven. Kijken naar de kern, daar ging het toch om? Wat bepaalt de kerk? Kerkorde? Synodebesluit? Zit er toch niet? Vergeet u de Here niet te noemen? Het gaat toch om zijn kerk? Is dat niet het probleem in ons land? En niet alleen daar? Daarom zoveel scheuringen en kerken en je hoeft maar hierheen te rijden. Je ziet verschillende kerkgebouwen staan, ik weet niet wat voor etiket daarop staat. En zo is het toch in haast elke plaats in ons land. Hoe zit dat? En toch, als het gaat om de kerk, wat zij is... Waartoe zij geroepen is. Dan zeggen we, dat gaat toch veel dieper dan... Ja, wie zou je nou eens meenemen op je zendingsreis? Paulus, Barnabas, waar hebben jullie nou zo'n druk over gemaakt? Of zouden Paulus en Barnabas tegen ons zeggen... Natuurlijk maken we ons daar druk over. Want het gaat toch om de zuiverheid van het evangelie? En het gaat er toch om of iemand getrouw is en betrouwbaar is... Barnabas zegt, ja hoor, laten we die jongen nog eens meenemen. En Paulus zegt, nee, hij verhindert het even. Hij geeft een goed signaal af, zou het tegenwoordig zeggen. En ze gaan uiteen. En toch gemeente. Met handelingen. Handelingen 15 voor ogen. En toch, denk eens aan die tekst van deze dienst. De tekst uit Openbaar. Toch die grote schare voor de troon van God. En die mensen staan daar samen. Geen aparte vakken zoals ze in een voetbalstadion kunnen hebben. Waar de supporters uit elkaar moet halen. Geen grenzen voor de troon van God. Ze staan er samen. Zo veel. Johannes zegt, ik kreeg het niet voor elkaar. Ze zijn niet te tellen voor mensen. Ja, God weet het, maar wij niet. En dat had God bedoeld. De Heere God, weten jongens en meisjes wel, in de kerk, dat de Heere God die aan Abraham had beloofd. Abraham, kom eens naar buiten. Abraham, kijk eens omhoog in de nacht. Zie je allemaal sterren? Eerst zie je een paar licht, helder lichtende sterren. Als je goed kijkt, zie je er steeds meer. Kleine puntjes. Daar staan nog. Probeer ze eens te tellen, Abraham. Lukt niet. Nee, dat lukt niet. Abraham, u de vader van alle gelovigen, uit u een volk dat niet te tellen is, zo vast als de sterren aan de hemel. En die andere belofte, het huis van de hemelse vader met de vele woningen, dat is vol. De Heere bouwt geen woningen voor niets. Niet te tellen. Daarmee wil God ons troosten. In het verdriet van vandaag, van kerkverlating. In het verdriet van vandaag, van kerkscheuring. In het verdriet. Dat is in je eigen gezin. Een kind. Een jong of meisje zegt, ja, mijn vader, mijn moeder. Ze doen er eigenlijk niks meer aan. Om des te meer te bidden tot die God die troost. Uw huis moet toch vol worden. Ontferm u over ons. We willen ook tot dat hart doordringen. Van hem of haar die we zien afdrijven. Houd vol. Want het kan gaan zoals bij Hiskia. Een vader die wist te bidden. Maar toen vader Hiskia stierf, toen deed men ze ergens aan. Ja, eigen godsdienst. Maar jaren later zijn de gebeden van Hiskia verhoord. En Manasse kwam tot inkeer. Jaren later. Want het huis van God moet vol worden. En zo heeft hij Johannes getroost. Johannes is verbannen als hij deze openbaring krijgt. En Johannes had wel kunnen denken, oh, dat kleine kerkje dat ik achtergelaten heb, wat was het nou? Dat was een groot kerkgebouw vol met mensen. Maar hier zaten er een paar, daar zaten er een paar in de wereld. Men heeft wel eens geprobeerd een schatting te maken. Als je zo de namen ziet die Paulus in zijn brieven noemt. En als je ook nadenkt waar ze bij elkaar moesten komen, dat die gemeente wel allemaal bij elkaar kon komen. Als er een rijkere was met een wat groter huis, een grote binnenplaats. Hooguit 200 in de grote havenstad Korinthe. Meer kon het toen niet geweest zijn. Wat is dat nou? Haantje. Wat moet er van terechtkomen? Een vervolgkerk. Voor je het weet staan ze weer op de stoep en sleuren ze je mee. Zou de eerste niet zijn? Wat moet er van terechtkomen? Johannes. Kijk eens goed. Een schare die niemand tellen kan. Een mensenmassa. Eén in het geloof in die ene Heere, Jezus Christus. Die geleefd hebben met Jezus en gestorven zijn met Jezus en eeuwig leven met Hem. Uit alle natie en geslachten en volken en talen. Zoals Johannes dat nou schrijft, hè, dat proef je nou ook in van, hij ziet die enorme mensenmassa voor zich en hij struikelt zo over zijn woorden, hij is onder de indruk. Ze komen over vandaan, zo ruim is de Heer, veel ruimer dan wij. En laat ze van alle kanten tegelijk komen. En daar staan ze dan uit alle landen en generaties, alle. Ook uit die tijden dat er nog gereformeerde belijdenisgeschriften waren. En ook uit landen waar ze zich houden aan Lutherse belijdenisgeschriften. Of heel andere belijdenisgeschriften. Of helemaal geen belijdenisgeschriften. Ze zullen er staan. Niet dat het niet belangrijk is. Wat was kerk beleven? Dat is wat anders. Maar wat is nou het fundament? Je moet niet naar het materiaal kijken waarmee gebouwd wordt. Maar naar het fundament. Er is maar één fundament. Jezus Christus. Allen die Christus kennen. De Christus der Schrift. We hebben het niet over mensen die zichzelf al een voorstelling van Jezus gemaakt hebben. Een voorstelling die helemaal niet met de Bijbel overeenkomt. Maar die de Christus der Schriften kennen. De zalig maken. Daar gaat het om. Dan kennen we het wezen van het geloof. Want dat was het wezen van het geloof. Mag ik het zo zeggen? Een variant op wat de catechismus het zegt. Jezus kennen. Uit het woord van God. En op Jezus vertrouwen. Dat is veel eenvoudig gezegd. Maar dat is de totale omkeer van ons leven. Die Christus kennen. En beoefenen wat het wezen van het geloof is. Die hebben gebouwd op het fundament. En al die onzuivere bouwsels zijn vergaan. Als ze daar staan voor de troon. En al goede dingen. Die gezuiverd zijn door het offer van Christus. Die hebben hen gevraagd wat verderop in openbaar. De Heere weet wel raad met ons en met onze werken. Als een fundament er maar is in je leven. Als Christus. Die levende persoon is. Op wie we ons richten. Als dat fundament er maar is. In onze kerk. En natuurlijk dan zoeken het beste voor onze Heer. Als we hem lief hebben gekregen. En dan willen we ons zuiver houden aan zijn woord. En dan zijn we dankbaar voor wat ons voorgeslacht ons heeft gegeven. Zo'n prachtig troostboek als de Heidelbergse catechismus. Inzet al. Wat is uw enige troost? Dat laat nou alles zien van Gods liefde. Die ons troosten wil, bemoedigen wil. Uitzicht wil geven. Zoals u ook hier doet in Openbaring 7. We mogen dankbaar van zijn en we mogen ervan getuigen. Want alles wat bevorderlijk is voor de eer van God en voor de groei in de genade, dat mag worden aangeprezen. Gemeente, doe dat dan. Doe het dan. Want het huis van God moet toch vol worden. En als je nou de woorden niet weet, laat eens dan zien. Of dat de schrift vervuld zal worden, ook deze schrift, dat er een schare zal zijn die onvoelbaar is. Die mensen staan voor de troon. Dat is een teken van eerbied in de tijd van de Bijbel. Al hebben we dat nog wel, want bij bijzonder gelegenheden, stel dat je bij koningin wordt uitgenodigd of bij iemand die een belangrijke positie heeft, dan loop je niet binnen, ga niet meteen zitten. Blijf staan. Als je daar mag gaan zitten, dan is dat een teken van eer. Je mag ook zitten. Staan. Voor God, voor de koning der koningen. En ze staan voor het lam, voor Christus. Want Christus zit aan de rechterhand van God, God uit God, Gods Zoon. En die God aanbidden zij, die allemaal, uit alle volken en talen en tijden, al die mensen die bekleed zijn met lam-witte kleren, ook een teken, dat is een teken van de overwinning. En een teken van onsterfelijkheid en van zuiverheid. En ze hebben nog iets als een teken, ze hebben palmtakken in hun handen. En die mag je ook gebruiken in die tijd dat Johannes schrijft om te spreken van overwinning en van de blijdschap. We vieren een feest, een groot feest voor onze koning. En met die palmtak in de hand begroeten we hem en zingen we zijn lofzang. Want deze koning brengt ons de vrede die nooit meer voorbij gaat. Wat staan ze daartoe? Ze vieren een hemelslofhuttenfeest, feest van de grote uittocht. Israël had feesten vanwege Gods grote daden. En daar zal het grootste feest zijn. De volmaakte uittocht. En het beloofde land dat gemaakt is. Even later na de tekst, dan vraagt er eentje uit de hemel aan Johannes. Wie zijn nou die mensen die er staan? Waar komen ze vandaan, Johannes? En Johannes antwoordt, u weet het. Ik niet, maar u wel. Ik weet het wel, u lokt met uw vraag uit dat ik naar u luister. Nou, vertel het maar. Ja, Johannes, ik weet het. Al die mensen die hier ziet staan, komen in grote verdrukking. En dan moeten wij niet alleen maar denken aan de mensen die op de brandstapels en de pijnbank onder christenvervolgingen zijn omgekomen. Ja, die staan er ook bij. Maar de grote verdrukking. Die is er ook op een ander moment. Als christenen niet door de overheid of het volk worden vervolgd. De grote verdrukking is er ook als je de pijn voelt. En het verdriet van deze wereld. Je kunt op straat lopen. Helemaal in gevangen in je eigen gedachten met wat je gaat doen en je ziet niks. Je kunt ook op straat lopen, als iedereen, iemand zitten. Dakloos. Waarom? Misschien wel omdat een leven in scherven viel. En hij of zij ging zwerven. De schrift spreekt van het zuchten van deze schepping. Zulke dingen gebeuren. En zoveel andere dingen. Al het verdriet. Alle nood. En het zucht van schepping wordt je eigen zucht. Het grijpt diep in. Wanneer is het er? Ook als je wordt veracht door iemand die het nooit had verwacht. Het gebeurt als mensen gelukkig getrouwd waren. En ze zijn uiteengegaan. Er was liefde en nu is er verbittering. Het kan omslaan in haat. En dat de een nog vraagt aan de ander, waarom toch? Hoe is dat nou zo ver met ons gekomen? Hoe kan dat nou? En dan kan het verdrukking voor je zijn. Als je eronder lijdt. En je weet dat God ons met een ander doel geschapen heeft. Het gebeurt. Dat had ze niet gemoed. Ze zijn gekomen om te verdrukken. Dan hebben ze dat allemaal achter zich gelaten. Ze zijn toegelaten tot het land van eeuwige vrede. En Christus heeft voor de toegangsbewijzen gezorgd. Christus houdt ons hiervoor. De Heilige Geest getuigt dat allemaal wat u ziet en meemaakt, het gaat voorbij. Ja, je zit er nog middenin. Maar ik wil u troosten. Het blijft niet eindeloos zo doorgaan. Christus zorgt voor de toegangsbewijs. Lange witte kleren. Kleren die de schuld, alle schuld bedekken. Want het zijn witgewassen kleren door het offerbloed dat hij gaf. Kleren van zuiverheid. Want God ziet daarin in je zonde meer wat je ook hebt uitgehaald in deze wereld. Maar waar vergeving is, het bloed van Christus ons gereinigd heeft van alle zonden, dan blijft er ook niets over. Niets. kleren van overwinning. Daar heeft de duivel geen vat meer op ons mensen. Kleren van onsterfelijkheid, de dood is verslonden, zijn macht is gebroken. Eeuwig leven voor God en het Lam, blij vooruitzicht dat mij streelt. En Paulus zingt dat lied, blij vooruitzicht dat mij streelt. En Barnabas zingt dat lied, ze zingen het al. Broeders, een grote schaar. En dan zien we opeens een pijnlijke trek over het gezicht van die twee broeders gaan. Moeten die mensen zich toch geschaamd hebben later? Ze dan dachten wat elkaar aangedaan. Waarom hebben we dat nou zo gedaan? Ja, het is weer goed gekomen. Gelukkig, het is goed gekomen. Staat in de Bijbel. Maar dat kun je niet altijd zeggen. Maar deze broeders hebben zich weer verzoend. Want zo machtig is onze Heere. Hij is het nog. Maar wij, hè, wij lopen hem steeds weer voor de voeten. En we spreken te harde woorden, dat kan niet in je eigen familie gebeuren. Dan zeg je dingen, die moet je helemaal niet zeggen. Maar ja, trek ze nou weer eens in later. Dat is veel te moeilijk, hè. Kost je God. Kan niet, zeggen we dan, kan niet. Eerst moet hij. Waarom? Waarom niet eerst moet ik? De Heer heeft er heel wat werk aan gehad. Om die scharen bij elkaar te krijgen. Het heeft dat gekost. Om ze allemaal in hetzelfde huis met vele woningen te krijgen. En in dat huis met die vele woningen zijn open deuren. Je gaat je er niet afsluiten. Want je staat er samen voor Gods troon. En tussen al die mensen, daar zie ik ook Barnabas en Paulus staan. Wie had er nou eigenlijk gelijk, hè? Voor wie zou hij nou gekozen hebben? Als hij er nou bij geweest was. Wie is nou de schuld van de verbittering? Zeggen we nou die Paulus, die stijfkop? Hij gunt Marcus geen tweede keer. Nou, waarom dat toch niet? Probeer het nog een keer. Mensen kunnen toch veranderen? Het is het Barnabas, die hal. Die alles maar praat en maar aanmoddert. En net zo hardnekkig is als Paulus. Maar volhoudt. Nou, hij moet mee. Gemeentje. Als we alleen al die vraag stellen, wie had er nou gelijk? Dan is het al mis. En dan kunnen we een hele strijd over beginnen. Kun je boeken over volschrijven, wie had er nou gelijk? Maar het is opvallend dat de Heilige Geest in Handelingen daar niets over zegt. Maar in feite zegt, het is mis. Het is gewoon mis. Als we op schuld spreken, ja, dat is nou schuld. Dan kan het zijn dat je de schuld voelt. Zonder dat je nou te zeggen, die heeft gedaan, of die. Maar dat het gebeurd is, is al schuld. Was het niet waard? We vergeten veel te vaak dat we in een gebroken wereld leven. Dat ons zicht beperkt is, ook al ben je de diepst ingewijde christen in het land, kun je het meest over de Heere vertellen, maar verwacht dan niet te veel van onze eigen inzichten en onszelf. Die schare, die staat voor de troon. Ze zit niet te discussiëren, maar ze staat gericht op God en op het Lam. En naar hem luisteren ze. En dat hebben ze in deze wereld geleerd. Hebt u dat ook geleerd? Hebt u van de Heere geleerd? Dat hij steeds op de berg van de verheerlijking, deze mijn geliefde zoon, hoort hem. Dat is wat anders van praat over hem, maar hoort hem. hoort van zijn liefde voor zondaar. Zie hoe vol genade hij is voor wie verloren is. Hoor hoe hij hen tot inkeer roept. Die denken dat ze beter zijn dan anderen. Hoe is hij niet bezig geweest om zeeën te overtuigen? En zijn eigen discipelen te overtuigen. Dat ze zullen buigen voor hem. Hij ze behouden. Hoort hem. En dat is ook doe wat hij wil. Heb lief die hij lief heeft. Dat is geen makkelijke weg. Om te zien op Jezus en achter hem aan te gaan. Het is een weg van tranen. Laat ons geen illusies maken. Het is een weg van tranen. Als je Jezus volgt. Want de wereld van ons mensen heeft andere waarden en andere normen. Dan die in het koninkrijk van God gelden. Het is een weg van verdrukking, leren we uit de openbaring leven. Want dan komen ze uit een grote verdrukking. En dan kom je van alles tegen. En je komt ook jezelf tegen. Tranen om jezelf. De liefde weer eens ver te zoeken was. Als je dingen zei. Nee. Het is een weg van honger en een weg van dorst, naar gerechtigheid, naar zuiverheid. Je zou het zo graag, naar liefde, naar de Heere. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis, uw naam veranderen. Nou straks, zegt de Heere, in openbaring 7 staan ze. En daarna zullen ze er staan. Het is nog zo ver weg. En daarom zegt de Heer nu, af en toe. Als je leven als een woestijnreis gezien kan zijn, daar die oase. Zoals ze er voor Israël waren, om verder te kunnen, op de weg. Soms ga je een intense hitte, soms voel je een diepe pijn, maar de weg gaat verder. Het lam leidt zijn kudde. Het lam denkt aan ons, die hem geloven. Hoe is dat met u? Hoeveel vertrouwen heb je nou in hem? Vertrouw je nog dat hij de goede herder is? En dat is een dorstige kudde ziet en hij brengt ze aan de wateren van rust en hij geeft ze levend water. Dan zal het in alle overvloed zijn. Een bron die blijft vloeien. En nu? Het zijn nu druppels. Maar die druppels alleen al. In die druppels zie je de belofte. Het lam zal hen wijden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen en wateren. En God zal alle tranen van hun ogen. Je zult daar nooit meer houden. Rijke belofte. Voor een groot schare. Voor alle Gods gekenden die God hebben leren kennen door Jezus Christus en zo. Toch een grote schare, Johannes. Ondanks de vervolgingen en dat je hier als een panning zit. Toch een grote schade, Barnabas en Paulus. Ondanks jullie ruzie en bittere woorden die je sprak. Toch een grote schade, Johannes Marcus. Al had Paulus gezegd, van, mag niet mee, die had je afgeschreven als dienaar van God. Later wordt dan. En de Heere wist je te gebruiken en Paulus heeft het erkend, later. Toch een grote schade, gemeente. Ondanks ons mens en ondanks onze tijd, en bent u er nou zelf bij, zie dan op Jezus en verwacht het levende water van hem alleen. Wat is dat dan? Dan zeggen we ook, ik zondaar, ik heb zelf niks mee te brengen en ik hoef niks mee te brengen voor God. Want u mijn heiland, u hebt alles. En u zegt dat het gratis is. Het is wel moeilijk te geloven. En zelfs dat weet het lam van God. En ook daarin wil hij helpen. Ook daarvoor heeft hij zijn leven gegeven. Om ons in alles te helpen. Te verlossen. Op u mijn heiland blijf ik hopen. Op u alleen en u zult mijn leven wit wassen en u geeft de palmtak, is het zo eenvoudig, ja zo eenvoudig. Maar het kost je al je trots. En dat is het moeilijkste. Om niet jezelf zalig te maken, maar zalig gemaakt te worden door de Heer. En ze staan er, grote scharen. Dat is de hoop voor de kerk. Gemeente blijft in gebed, want er mogen er niet ontbreken. Hij heelt de gebrokenen van harte, hij heelt de breuken van Sion. Eén schaar. Is het dan hopeloos? Nu? Hebben we dan toch weinig geloofsvertrouwen? Wij kunnen er niks meer aan doen. De Heere weet het ook niet meer. Wij kunnen er niets doen dat zoveel mensen de kerk de rug toekeren. En de Heere kan er ook niks meer aan doen. Is dat de geest die op ons gekomen is? Of is toch die andere geest? Juist nu. Met alle verval. En alle breuk. Juist nu te zingen, niets kan ons scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus onze Heere is, juist nu. Als we vuil zijn van onszelf, door het bloed van het offer van Christus rein zijn voor God, mogen denken, juist nu, aan die schatten voor de troon. De takken van vrede en blijdschap in hun hand. En blij vooruitzicht van nooit meer te hoeven huilen. Juist nu bidden wij. Kom, Heer Jezus. Om met al die mensen en engelen mee te zingen. De zaligheid zij onze God. Die op de troon zit. En het een eeuwig. Halleluja. Amen.